Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 25, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, het tweede vers. Luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, beginnend bij vers 22 tot en met vers 40, Johannes 6, vers 22 tot en met 40. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het 15e vers van Psalm 31, hoe groot is het goed dat gij zult geven. 31 vers 15. We lezen Johannes 6 vanaf vers 22. Des anderen daags de schare die aan de andere zijde van de zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt, werkt. Niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die voor de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geen zins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uitersten dagen. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen.
Oh,
gemeente, we vinden het woord van onze tekst voor de prediking in het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie. We zijn dat hoofdstuk al enige weken met elkaar aan het lezen. We zijn vanmorgen toegekomen aan het 31ste vers. Onze tekst begint dan ook bij vers 31 tot en met vers 38. Johannes 4, vers 31 tot en met 38. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: Heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt gij lieden niet: Het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is die spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. We willen het aangezicht des Heren zoeken in gebed. Dan willen we, zoals u begrijpt, de rouwdragende familie Koert aan de Heere opdragen. Nu in de afgelopen week er zo'n zware rouw in hun gezin is gekomen. We willen uiteraard ook de familie van onze overleden burgemeester aan de Heere opdragen. Wij willen de Heere ook danken voor het voorrecht dat broeder Looy weer in de kerk mag zijn. En wij willen voorbeden doen voor zuster Heringa, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in gebed. Nu gij ons vanmorgen samenbrengt aan deze plaats, en nu gij ons op deze zondag weer in de gelegenheid stelt om te luisteren naar wat u ons in uw woord te zeggen hebt. En dan zijn er allerlei indrukken die we allemaal meegenomen hebben naar de kerk. En de een heeft weer andere indrukken dan de ander. Maar we hebben zo allemaal ons eigen leven, Heere, en dat laat niet na invloed te oefenen, allerlei gebeurtenissen. En zeker als er van die ingrijpende gebeurtenissen zijn, die ons niet loslaten, maar die onze gedachten helemaal in beslag nemen, ingrijpende gebeurtenissen, zoals er toch ook in het midden van onze gemeente en zoals er ook in onze burgerlijke gemeente hebben plaatsgevonden in de afgelopen week. En dan denken we ook terug, eigenlijk als vanzelf hier op dit eiland, aan datgene wat nu al geruime tijd geleden gebeurd is, maar wat zo rondom deze datum toch altijd weer in de gedachten van velen terugkomt, hoe hier 35 jaar geleden de ramp is geweest, wat altijd nog weer voor velen pijnlijke herinneringen met zich meebrengt. En zo zijn er allerlei dingen, Heren, die onze gedachten kunnen vervullen en die we meebrengen naar uw huis. Laten we mogen beginnen met uw heilig aangezicht te zoeken en u te bidden, Heren, dat gij degene die rouw hebben zou willen gedenken. Er is in ons midden een familie die zo zwaar getroffen is door dat plotselinge, dat onverwachte sterven van een man en vader. Gij hebt hem zomaar uit het leven weggenomen, en aan de dag van gisteren hebben we rondom het open graf gestaan. En er is heel wat gepasseerd in hun gedachten en in hun harten. En heren, u weet wat dat allemaal met zich meebrengt. U weet ook hoe het allemaal verwerkt moet worden. De slag is zo plotseling gekomen dat het eigenlijk nog maar nauwelijks begonnen is verwerkt te worden. Wat hebben zij nodig dat gij hen van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik leidt en sterkt en helpt en ondersteunt. Heren, we bidden dat voor deze familie, voor dit gezin en voor de verdere, de andere die tot de familiekring, de bredere familiekring behoren. Wat een slag, heren, wat een lege plaats. En wat een verdriet en wat een rouw. Mogen ze ermee bij u schuilen. En mogen ze het maar bij u zoeken, heren, die van u zelf gezegd hebt dat u een toevlucht zijt te allen tijden. Laat dat hen ook tot een rijke ervaring mogen zijn, nu en in de dagen die komen gaan. Als het steeds meer zal moeten worden ingeleefd, wat er nu eigenlijk gebeurd is. Heren, wees gij dan nabij en wees gij hen tot een helper. En dat willen we u ook bidden voor de familie van onze overleden burgemeester. Heren, we vragen u ook voor dat gezin en voor die familiekring dat u hen de weg tot u wilt doen gaan. En dat u hen wilt leren om het bij u te zoeken. Wees ook voor hen een toevlucht en een helper. En zo hebben wij op deze manier allemaal weer de herinnering thuis gekregen, heren, dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, zo wordt het toch in uw woord geformuleerd. En dat is toch de werkelijkheid, dat is de waarheid. Heren, zouden we ermee mogen leren rekenen? En zou dat in ons aller leven voor het eerst of opnieuw eens indruk mogen maken? En zouden we er allemaal eens winst mee mogen doen? Dat het op weg naar de eeuwigheid, en we zijn toch allemaal op die weg, ons voor het eerst of opnieuw eens mag aangrijpen, heren, dat we sterfelijke mensen zijn en dat alleen als we geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus, we veilig zijn. O, geef dat de rust in ons leven ontbreekt, totdat we die gevonden hebben in u, o God. We smeken u dat en we vragen u dat gij de verkondiging van het evangelie op deze dag daaraan zou het willen dienstbaar stellen, dat u dat woord gebruiken wilt, heren, om ons dat onderwijs te geven, waardoor we wijs worden tot zaligheid. En dan staat u immers weer voor ons in de schriften als die zaligmaker, die het van uzelf getuigt dat het uw spijs was om te doen de wil van hem die u gezonden had, en om zijn werk te volbrengen. O Heere, gij zijt een gewillige zaligmaker. Gij zijt gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We hebben dat in de afgelopen weken zo duidelijk mogen lezen in de geschiedenis van de Samaritaanse. En als we nu verder gaan met dit schriftgedeelte, Heere, wil ons dan daarbij ook uw onmisbare zegen geven. En wilt gij zelf de schriften openen en wilt gij zelf uw woord bedienen, ook aan onze harten, opdat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Laat zo deze kerkdienst gezegend mogen zijn met uw tegenwoordigheid en met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En wilt ge dan in ieder van ons gedenken, hetzij dat we zorgen hebben en verdriet en rouw en wat er dan ook allemaal kan zijn als gevolg van de moeiten van dit leven. Het zij dat we reden tot dankbaarheid hebben, heren. Broeder Looy mocht weer in de kerk komen. U hebt hem voorspoedig willen herstellen. En u hebt hem uw gunst ook in de afgelopen weken willen bewijzen. En we zeggen uw naam ervoor dank. We bidden u ook voor zuster Heringa, die moest worden opgenomen en daar nog wel enige tijd zal moeten blijven. Heere, wees ook met haar en geef dat ook haar, met haar alles wel mag gaan, met haar en met het kindje dat ze verwacht. Heere, mag het allemaal door uw goedheid zo geleid worden dat beide levens gespaard mogen blijven. En zie in genade en in gunst op haar en op haar gezin ter neer. Maak gij het wel, Heere, met de verkondiging van uw woord overal op deze zondag. Laat uw naam verheerlijkt worden. Laat uw rijk worden uitgebreid. En wilt gij uw deugden groot maken door er nog velen te trekken uit de duisternis en ze te doen overgaan in het koninkrijk van de Heere Jezus Christus, in het rijk van de ware vrede en zaligheid. Heere, gedenk gij uw dienstknechten. Doe gij hen ervaren dat u hen niet alleen laat arbeiden, maar dat u hen bekwaamt en sterkt en dat u ook voor de getrouwmakende genade zorgt. Wees gij met hen allen, Heere, die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt om te arbeiden in uw koninkrijk. En wilt gij hun arbeid nog gebruiken voor de komst van uw rijk? Vergeef ons onze zonden, Heere, al onze ongerechtigheden waar we belijdenis van hebben te doen, wilt u ze genadig kwijtschelden. En wilt u ze bedekken onder dat bloed van de Heere Jezus. Daar ligt toch de enige bedekking. Dat is toch het enige middel dat gij gebruiken kunt. En dat waarlijk tot vergeving kan leiden. Ach, zie ons dan aan in de Heere Jezus. En wees ons om zijnentwil nog een schuldvergevend en een gebedsverhorend God. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 40ste psalm, het 4e en het 5e vers. Psalm 40, vers 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld en uw heileer wordt door mij alom verbreid.
Thank you.
De Samaritaanse is teruggegaan naar Sichar, waar zij aan de lieden van Sichar gaat vertellen wat de Heere haar geopenbaard heeft. De discipelen zijn intussen teruggekomen. Ze hebben zich verwonderd, zo lezen we in vers 27, toen ze zagen dat Jezus in gesprek was met die Samaritaanse vrouw, maar uit eerbied voor hem durfde niemand toch te vragen, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Ze hadden zowel hun eigen gedachten over het feit dat Jezus daar met deze vrouw sprak, maar ze durfden er toch tegenover hem niet over te beginnen. Als die vrouw intussen weggegaan is, richten ze zich wel tot de Heere Jezus. Ze hebben boodschappen gedaan, ze hebben voedsel gekocht. En het is tijd na de reis die ze in de morgenuren van deze dag gemaakt hebben om nu met elkaar te gaan eten. Ze veronderstellen dat de Heere Jezus ook wel hongerig zal zijn. En vandaar dat ze hem aanraden, Rabbi, eet. En het is dat woord dat voor de Heere Jezus aanleiding is om nu zijn discipelen te gaan onderwijzen. Weet u nog in het begin van Johannes 4, dat ons verteld werd dat de Heere Jezus vermoeid was. En dat hij vermoeid op de rand van de put was gaan zitten. Hij had tijd nodig om uit te rusten. Want hij als waarachtig mens stond ook open voor allerlei vermoeienissen. Maar toen heeft hij zichzelf weggecijferd. Toen die Samaritaanse kwam en hij heeft zijn vermoeidheid vergeten om aan haar geestelijk welzijn te arbeiden. Neemt hij nadat hij met haar gesproken heeft en nadat hij haar tot kennis der waarheid gebracht heeft, dan eindelijk zijn rust? Nee, want nu zijn het weer de discipelen die zijn onderwijs nodig hebben en weer cijfert de Heere Jezus zichzelf weg en weer vergeet hij zijn vermoeidheid om te werken zolang het dag is. Ook deze discipelen hebben opnieuw onderwijs nodig en hij gaat dat onderwijs geven naar aanleiding van die woorden die ze spreken, Rabbi, eet. Daarop antwoordt hij en hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat hij bij de Samaritaanse gedaan heeft. Hij gaat van het materiële, van het stoffelijke naar het geestelijke toe, zonder dat hij dat direct uitlegt. U herinnert u dat hij dat in het gesprek met de Samaritaanse ook deed, dat begon bij gewoon water. Maar toen begon hij te spreken over levend water, echter aanvankelijk in zulke termen dat het voor die vrouw nog niet in één keer doorzichtig was. En zo doet de Heere het nu bij zijn discipelen ook. En het blijkt dat die discipelen, al zijn ze dan toch al enige tijd bij de Heere Jezus en al hebben ze al veel meer onderwijs van hem ontvangen dan die Samaritaanse ooit in haar leven ontvangen heeft, ook zij begrijpen de heiland niet. Zij zeggen, Rabbi, eet. Dan zegt hij, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. En ze begrijpen niet wat hij zegt, wat hij daarmee bedoelt. En ze vragen zich af, heeft hem soms iemand te eten gebracht? En ze kunnen zich dat niet voorstellen trouwens in Samaria, dat er een van de Samaritanen zou zijn gekomen om Jezus wat voedsel te brengen. Nee, dat lijkt hen niet waarschijnlijk. Maar hoe het dan wel opgevat moet worden en wat de Heere dan wel bedoelt, dat is hen een raadsel. En daarop maakt de Heere het hen duidelijk. Hij spreekt over geestelijk voedsel. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Jezus heeft een ander voedsel. Niet van stoffelijke aard, maar van geestelijke aard. En daar vindt de heiland zoveel vermaak en zoveel bevrediging in, dat gewoon eten en drinken voor een ogenblik wel vergeten kan worden. Het doen van de wil van zijn zender, het volbrengen van het werk Gods, dat is hem meer waard dan wat dan ook. En het is met dat werk dat hij bezig geweest is in het gesprek met de Samaritaanse. Het was toch Gods wil, zo heeft hij geweten, dat hij deze Samaritaanse tot geloof zou brengen. Het was toch Gods wil dat hij aan haar het evangelie zou verkondigen en dat dat evangelie in haar leven ook vruchten zou gaan dragen. Dat is toch altijd Gods wil in het leven van de Heere Jezus geweest, dat hij als profeet de volle raad Gods zou verkondigen. Dit is de wil van God voor de Heere Jezus, dat hij zeggen kan, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En dit is toch de wil van God in zijn leven, dat hij het ganse werk volbrengen zal, totdat het inderdaad allemaal volbracht zal zijn. Wel nu, dat is een spijs. Daar heeft hij bevrediging in. Dat betekent natuurlijk niet, en verstaat u die woorden niet verkeerd, alsof de Heere Jezus nu voortaan altijd wel zonder eten en drinken kan. Nee, zijn menselijke natuur blijft ook die eisen stellen. En zoals hij vermoeid kan zijn, zo kan hij ook hongerig en dorstig zijn. Maar hij bedoelt maar tegenover zijn discipelen duidelijk te maken dat als het gaat om de prioriteiten in zijn leven, wat is belangrijk, wat staat bovenaan, dat dan het doen van de wil van God de eerste plaats moet krijgen. En dat dan zaken als eten en drinken, hoe nuttig, hoe nodig, hoe noodzakelijk ook, toch voorlopig even vergeten kunnen worden. Van die geest is de heiland doortrokken zoals hij hier bewijst en zoals hij dat zijn leven lang heeft bewezen. Het doen van de wil van zijn vader, dat is voor hem het voornaamste. En daarin heeft hij tegelijkertijd ook een voorbeeld nagelaten voor zijn dienstknechten. Vandaar dat de Heer Jezus er in één adem iets aan toevoegt, wat met name te maken heeft met het werk van de discipelen. Als hij van zichzelf gesproken heeft en van die geestelijke spijs waarin hij bevrediging vindt, dan verbindt hij daar tegelijkertijd aan een stuk onderwijs ten aanzien van de arbeid van de discipelen. En dan spreekt hij over de oogst, als ze rondom zich zien. In dit getijde van het jaar, dan kunnen ze constateren dat het gezaaide begint op te komen. Maar het zal nog wel enige tijd duren, zo weet iedereen, voordat de oogst rijp is. En voordat de oogst binnengehaald kan worden. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Met andere woorden, duurt nog wel even. En er zit ook een bepaalde tijdsperiode tussen zaaien en oogsten. Die twee activiteiten op het land vallen niet in dezelfde tijd. En degene die zaaien zijn niet automatisch ook degene die maaien, zo zegt de Heere Jezus. Wat kan er veel gebeuren tussen zaaitijd en oogsttijd? De zaaier kan in gezondheid en met het gebruik van al zijn lichaamskrachten zijn werk gedaan hebben in het uitstrooien van het zaad. Maar voordat de oogst er is, kan hij wel weggevallen zijn. Zelf afgemaaid door de zeis van de dood. En terwijl hij over zijn gezondheid beschikte toen het zaaitijd was, kan het best wezen dat hij door een ziekte overvallen is en op een ziekbed ligt als het oogsttijd wordt. En dan halen anderen de oogst binnen. En dan delen anderen in de vreugde van de oogst. Want ja, dat is het kenmerk van de oogsttijd, vreugde. Terwijl het kenmerk van de zaaitijd droefheid is, die met tranen zaaien, zegt de schrift. Nu, dat is de werkelijkheid die je om je heen ziet, dat wisten de discipelen ook, nog 4 maanden, maar in 4 maanden kan zoveel gebeuren. We zien dat in onze gemeente, 1 maand is het jaar nog maar oud en wat is er alweer niet gebeurd. En zo is dat in de werkelijkheid van het leven. Je kunt zaaien, maar je hebt geen garantie dat je maaien zult. Je kunt beginnen, maar je hebt geen garantie dat je voltooien kunt. Wat kan er allemaal niet zijn, waardoor de oogst niet meer door ons aanschouwd wordt. Nu, die zaken past de Heere toe op zijn discipelen. Hij zegt dat hij hen roept om te maaien. Maar dan moeten ze gaan maaien wat anderen gezaaid hebben. Anderen die voor hen heen gegaan zijn, hebben het zaaiwerk verricht. En de discipelen, nu door de Heere te werk gesteld, worden geroepen om de oogst te gaan inzamelen. En ze mogen daarbij rekenen op vreugde, want oogsten is een vreugdevol werk. Terwijl dat zaaien ook voor degenen die voor hen gegaan zijn vaak een ontmoedigend en een teleurstellend werk is geweest. Zijn de discipelen als maaiers dan beter af dan hun voorgangers die zaaiers waren? Nee, want zo zal de Heere het doen in zijn koninkrijk, dat ook de zaaiers zich tezamen met de maaiers mogen verblijden, want zij beiden zullen van de Heere des oogstes loon ontvangen. En degene die zaait, staat daarom niet achter bij degene die maait. Wat bedoelt de Heere? Zaaien, laten we dat dan maar verstaan als het verkondigen van het evangelie, het uitstrooien van het evangeliezaad. Maaien, dat is het inzamelen van datgene wat er uit dat evangeliezaad gegroeid is. Het woord wordt gezaaid. En dat is al gebeurd, ver voordat de discipelen op deze wereld verschenen. Het woord is gezaaid door de profeten, het woord is gezaaid door Johannes de Doper. En die arbeid is niet te vergeefs. God geeft er vrucht op. En dat mogen de discipelen nu gewaar worden. Er komt een oogst, dankzij het rijpmakende, het vruchtbaarmakende werk van de Heilige Geest. Ja, zegt de Heere, zelfs hier in Samaria, waar je het als Jood niet verwacht zou hebben. Zelfs hier, te midden van die halfheidense bevolking, die het grootste deel van het woord van God verwierp om zich alleen aan de 5 boeken van Mozes vast te houden. Zelfs hier, waar ze een afvallige godsdienst hebben en waar ze weigeren op te gaan naar de tempel des Heren in Jeruzalem, maar hun eigen heiligdom gebouwd hebben op de berg Gerizim. Zelfs hier zijn de velden al wit om te oogsten. En in het laatste, het volgende gedeelte blijkt hoe de Heere dat bedoeld heeft. Als de Samaritanen komen en Jezus bidden, blijft u ook bij ons. Maar dan mogen degenen die gemaaid hebben, zowel als degenen die gezaaid hebben, hopen op loon, zegt de Heere. Al Gods getrouwe knechten zullen de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En ze zullen gezamenlijk de blijdschap kennen die de Heere des oogstes hun geven zal. En dan zal de een de ander niet benijden, dan zal de een de ander niet afgunstig aanzien, omdat hij meer vruchten heeft ingezameld. Oh, het maakt verschil, de een zaait, de een ploegt voor eigen gevoel wel eens op rotsen. En de ander die mag inzamelen, er zijn er die God gebruikt heeft en die hij een rijke oogst gegeven heeft. Maar in de dag van de beloning zal de een de ander niet benijden. Ze zullen beseffen dat ze één werk met elkaar gedaan hebben. En hun geheim ligt daar waar het geheim van de Heer Jezus ligt. Dat ze hun vreugde eraan beleven de wil des Vaders te mogen doen. Want nu zo heeft de Heer zijn discipelen in een aantal woorden onderwezen in dat intermezzo na het vertrek van de Samaritaans en voor de komst van de Samaritanen. En er zou heel wat te zeggen zijn ook als toepassing, met name ook op dat tweede gedeelte hier uit het woord van onze tekst, toe te passen naar de kant van hen die door de Heer geroepen zijn om te arbeiden in zijn oogst. Er liggen hier in die verse 35 tot en met 38 rijke onderwijzingen, met name voor hen die door de Heer uitgezonden zijn, door de Heer des oogstes uitgezonden zijn om te arbeiden in zijn wijngaard. Bijvoorbeeld een les ten opzichte van de aard van hun arbeid en de vrucht op hun arbeid. Er zijn er van Gods knechten die weinig of geen vruchten zien. Dat wil niet zeggen dat ze geen vruchten hebben, maar ze zien er soms weinig of niets van. En het lijkt wel eens, en dat ontmoedigt vanzelfsprekend, alsof al hun arbeid te vergeefs is. En alsof ze niets anders kunnen doen dan zaaien en dan nog vaak met de zorg in hun hart dat al dat gezaaide door de vogelen des hemels wordt weggepikt. En er zijn ook anderen die door de Heer op een andere tijd en op een andere plaats geroepen worden en die veel zegen op hun arbeid zien, die een rijke bediening hebben en die het mogen zien en ondervinden dat de Heere de een na de ander onder hun bediening toebrengt. En hoe de Heere in het hart van zijn volk werkt. En hoe hij genade verheerlijkt. Hoe komt dat? Daar beslist de Heere over. Daar beslist de Heere over en daar hebben die knechten niks in te zeggen. Het is niet altijd saaitijd. Het is ook niet altijd oogsttijd. En die knechten hebben maar te staan op de post waar de Heere hen geplaatst heeft. En ze mogen geen afgunstige gedachten hebben, de een ten opzichte van de ander. Dus dat is een les met name naar ambtsdragers. Een andere les, een vertroostende les voor Gods getrouwe knechten is, zoals de Heere dat hier zegt, dat ze beiden zich zullen verheugen. Degene die veel en degene die weinig ingezameld heeft. Degene die veel en degene die weinig vrucht op zijn arbeid gezien heeft. De beloning komt niet vanwege de grootheid van de oogst, maar de beloning komt vanwege de getrouwheid van de arbeid. En de getrouwheid in de arbeid is vrucht van de getrouwmakende genade Gods. En ze zullen beiden de onverderfelijke kroon der heerlijkheid ontvangen. Al degenen die God in waarheid geroepen en gezonden heeft. En ook dat is iets wat Gods geroepen knechten zich maar veel voor de aandacht moeten brengen. De beloning op de arbeid, en dat is ook genadeloon, komt voor een ieder die gearbeid heeft in de kracht en in de mogendheid des Heeren. En dan nog deze les. De velden zijn wit om te oogsten, zelfs in het bergland van Samaria. Zelfs daar in de buurt van de afgodstempel of de valse tempel van de Gerizim. Zelfs daar waar de godsdienst verbasterd is en waar de Joden geen verwachting voor hadden. De discipelen zouden het nooit gedacht hebben. Ze hadden, als het aan hen gelegen had, de reis naar Galilea ook liever over het Overjordaanse gemaakt dan door dat gebied van de Samaritanen te trekken. Maar ze hebben zich moeten schikken naar de wil van hun meester, die door Samaria moest gaan. En nu hebben ze er nog geen verwachting van. Ze verwonderen zich dat hij met die vrouw spreekt. Zou de Heere dan ook in Samaria werken? Zouden ze niet veel beter eraan doen om maar zo snel mogelijk door dat gebied heen te trekken, om weer op eigen terrein te komen, op Joods terrein in Galilea? Maar de Heere zegt tegen zijn discipelen: ook al verwachten jullie hier niets, en ook al zien jullie er hier niets in, en ook al zouden jullie misschien zelfs wel hier gezwegen hebben om nooit het evangelie van Gods genade aan die Samaritanen bekend te maken, toch zijn ook hier de velden wit om te oogsten. Sluit bij voorbaat toch niemand buiten. Schrijf bij voorbaat toch niemand af. Al zit hij in een valse godsdienst, al heeft hij zich overgegeven aan een leven in gruwelijke zonde en ongerechtigheid, bij de Heere zijn uitkomsten, bij de Heere zijn mogelijkheden om het hardste hart te openen en de verstokste, meest verstokte zondaar tot waarachtige bekering te brengen. Wij rekenen uit, hier zal misschien de oogst komen, maar de Heere heeft een ander terrein uitgekozen. En daarom, wij moeten bij voorbaat niemand buiten het bereik van Gods genades achten. Maar ik laat al deze dingen liggen, om daar niet verder op door te gaan. En als we dan het woord van God uit onze tekst wat nader willen belichten en toepassen en naar ons toe halen, dan wil ik me concentreren op dat ene bepaalde gegeven, met name uit het 34ste vers. Jezus zeide tot hen: mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Nou, laten we daar dan de rest van de tijd vanmorgen bij stilstaan. Daar liggen een aantal dingen in die voor ons van het grootste belang zijn. En het eerste wat ik voor uw aandacht wil brengen is dat de zaligheid van zondaren de wil van God is. Niet waar, dat is duidelijk uit deze woorden die de Heer Heiland spreekt. Jezus bedoelt met de wil van God, de wil van hem door wie hij gezonden is, dat zondaren zalig zullen worden. Ga maar na, daar was hij toch mee bezig. De discipelen kwamen toen de Heere zich net als de zaligmaker, als de Messias aan die Samaritaanse geopenbaard had. En heel dat gesprek met al die verschillende onderwerpen, over dat levend water, over haar zondig leven, over de ware aanbidding en over de Messias, heel dat gesprek met die vier facetten, dat wat één doel, die vrouw zalig te maken. Daar was hij in bezig. Daarvoor vergat hij zijn eigen vermoeidheid. Daarvoor cijferde hij zichzelf weg. En dat werk gaf hem vreugde, dat werk gaf hem voldoening. Waarom? Omdat het de wil van zijn vader was. Wat wil God dus? Gemeente, de Heere Jezus maakt het ons in deze woorden duidelijk dat het de wil Gods is. Niet dat zondaren verloren gaan, niet dat zondaren omkomen in de buitenste duisternis, maar dit is de wil Gods, dat zondaren behouden zouden worden. En dat staat niet alleen hier, maar dat lezen wij op verschillende andere plaatsen in het woord van God ook. Ik denk aan een woord wat Paulus geschreven heeft aan Timotheus in de eerste brief van deze geestelijke zoon. Dan schrijft hij in het tweede hoofdstuk, het vierde vers, welke wil, hij heeft het over God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En daarmee stemt overeen de apostel Petrus in de tweede brief die hij geschreven heeft. Dan gaat het over de wederkomst. Dan zegt hij: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Kijk, daar hebt u hetzelfde. De wil Gods is niet het verderf en de ondergang van zondaren, maar hun behoud. Bent u daar wel eens van onder de indruk geweest? En dat het met deze achtergrond is dat de Heere het evangelie laat verkondigen? Bent u er wel eens van onder de indruk geweest, gemeente, dat dit de wil Gods is? Wij zitten zo vaak aan de kant van, zou het voor mij wel kunnen? En dat is begrijpelijk, want wij zijn mensen die, als we onszelf leren kennen, van onszelf moeten zeggen dat we het allemaal verzondigd en verbeurd hebben. Wij zijn mensen die, als Gods geest ons laat zien wie we zijn, moeten erkennen: Heer, het zou billijk zijn als u ons voorbij ging. Kan het wel voor mij? Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Wij zitten aan de kant van, mag ik het wel geloven dat de Heere mij bedoelt, dat de Heere mij op het oog heeft. En als hij zijn evangelie laat aanbieden en als hij zijn woord laat verkondigen en als hij de beloften geeft, ruim aan allen en een iegelijk, dan is bij ons de vraag van de twijfel, de vraag van de bezorgdheid zo gauw aan de orde. Oh ja, ik weet het, er zijn ook mensen die gelijk op al de beloften Gods afvliegen en ze allemaal naar zich toe halen en er geen enkele moeite mee hebben en zeggen: het staat toch in de Bijbel en de Heere heeft het toch gezegd. Nou, dan moet je dat alleen maar geloven. En zo functioneert dat natuurlijk niet in het echte geestelijke leven. In het echte geestelijke leven ligt het zo dat er vaak van die vrees is, vanwege het gevoel en de beleving van eigen onwaardigheid. En dan kan het niet naar eigen waarneming, natuurlijk niet. Als Gods geest ons laat zien wie we zijn, dacht u dat het dan mogelijk was dat we behouden konden worden? Dacht u dat het dan vanzelfsprekend was dat je die belofte kon aannemen en dat je op grond daarvan kon zeggen, nou, het is in orde, want God zegt het en dat geloof ik? Als we waarlijk iets doorleven van wat we zijn en wat de zonde van ons gemaakt heeft, dan is het niet anders. Maar dan komt de vraag, kan het wel voor mij en is het wel voor mij en bedoelt de Heere mij wel? Dan kun je het van iedereen geloven, maar van jezelf zo gauw nog niet. En toch, en daarom staat dat ook met herhaling in de schrift, en toch zegt de Heere, juist tot bemoediging van zulken die veel twijfelen en die veel vrezen. En toch zegt de Heere, ik ben langmoedig over u, niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis komen. En toch zegt de Heere dat het zijn wil is dat zondaren behouden worden. En daar ligt dan toch de ruimte. Want nu kan het. Nu kan het. Nu de Heere dit van zichzelf zegt, nu hij deze ruimte zelf gecreëerd heeft, nu is het mogelijk, zelfs voor twijfelmoedigen, zelfs voor de grootste der zondaren die zichzelf moet veroordelen en buitensluiten, om toch te komen en toch te vertrouwen en toch te schuilen, want het gaat van God uit. Zijn wil is het dat zondaren behouden worden. En dan komt dat evangelie niet met allerlei restricties. De Heere laat het in de woorden van onze tekst weten. Dit is de wil Gods, dat gezalig zoudt worden. O, laat dat dan niet ongebruikt. Laat dit niet in de schrift staan zonder dat u er dus de vinger bij legt en de Heere erop wijst en pleit: Heere, zo hebt u het toch ook gezegd. Mag dat dan ook voor mij waar zijn? En het tweede, wat we hieruit lezen, dat is dat de Heere Jezus Christus gezonden is om die wil van God te doen. Het is dus de bedoeling van meet af geweest met de komst van de Heere Jezus Christus om zondaren zalig te maken. Hij zegt dat hier in het voorafgaande gedeelte, toen het over die Samaritaanse ging, hebben we het gezien. Dat dat zijn plan was. Daarom moest hij door Samaria gaan. Niet omdat die weg korter was. Niet vanwege allerlei andere bijkomstigheden. Maar dit. Hij was gezonden. Door zijn vader in de wereld gezonden. Om de wil van God te doen. En die wil van God is de zaligheid van het verlorene. Oh, wat heeft hij eraan gewerkt? En wat heeft hij met geduld gewerkt in het leven van die Samaritaanse? En wat heeft hij er een vreugde aan beleefd ook toen hij mocht zien hoe het gezaaide in haar leven terstond vrucht ging dragen. En hoe zij kwam tot die vraag naar de Messias. Kijk, en dat is de bedoeling van het werk van de Heere Jezus, gemeente. Hij kwam, zo zegt het versje, hij kwam om zalig te maken op aard. Hij kwam om mensen, zondaren, die bij God vandaan gelopen zijn, die schuld hebben, die verloren zijn, zondaren zoals die vrouw. En wat had ze een zwart leven, een zondig leven. En wat was haar leven veroordeeld in het licht van Gods wet? En wat moest haar geweten ook haar veroordelen? Hij kwam mensen zoals zij zalig maken. Dat is bij God terugbrengen. Bij die God tegen wie ze gezondigd hebben. Bij die God die ze verlaten hebben. Niet om de zielen der mensen te verderven kwam hij. Maar om hun zielen te behouden. En alweer mag ik zeggen, wat is dat een rijk evangelie. Daar is nou die profeet. Zo wordt hij door die Samaritaanse genoemd. Ik zie dat ge een profeet zijt. Nou, dat is hij ook. En zo heeft hij zich in dit hoofdstuk geopenbaard, met name in zijn profetische bediening. Zo komt hij ook in de woorden van onze tekst voor ons te staan, als hij als de hoogste profeet de discipelen ook weer een stukje van de raad en wil van God tot hun verlossing en van de raad en wil van God voor hun ambtswerk gaat onthullen. Wat een heerlijkheid is er in deze profeet. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard en daar is hij nou mee bezig. En hij is ermee bezig om God te verklaren en om de mens te laten zien wie die mens is. En om ze dan zo toch met elkaar te verenigen, met elkaar te verzoenen. Wat een evangelie dat Jezus daartoe nu in de wereld gekomen is. Dat hij daartoe gezonden is. Er was niemand die naar God vroeg. Dacht u dat er één in Sichar in heel dat gebied van de Samaritanen was die naar God vroeg uit zichzelf? Dacht u dat er één was die Samaritaans of haar buren of familieleden die uit zichzelf gevraagd had: Heere, geef ons uw heil te aanschouwen? Geen één. Geen één. Maar God zendt zijn zoon daarheen. Waarom? Omdat het de wil Gods is dat ook uit dat halfheidense gebied van Samaria ze zullen komen en zullen toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Er is er geen één die naar God vraagt. Er is er geen één die uit zichzelf om de komst van de beloofde gebeden heeft. Maar God heeft het initiatief genomen. En terwijl iedereen vijandig was tegenover God. En terwijl de ganse wereld, zegt de apostel, onnut geworden is. En er niemand naar God vraagt. En er niemand rechtvaardig is. Gaat de Heere zijn zoon zenden. En Christus is gans gewillig als hij zegt: zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand, want hij is het met zijn vader helemaal eens. Hij komt niet om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. En En we gaan nog verder. Dat is het werk waarin de Heere Jezus vreugde beleeft. Zo staat het er ook. Het is de wil van God dat zondaren behouden worden. Het is het doel van de komst van Christus om die zaligheid te schenken. En niets geeft de Heere Jezus zoveel vreugde als het zalig maken van zondaren. Oh, we lezen in het evangelie dat de Heere Jezus ook gesproken heeft: wee u. En we komen het in het evangelie tegen dat het juist de Heere Jezus is geweest die zo indringend en zo ontdekkend gesproken heeft over wat er is in het hart van de mens. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, lasteringen en al die andere vuilheden. En we komen het in het onderwijs van de hoogste profeet tegen, dat hij als geen ander zo indringend gesproken heeft over de buitenste duisternis, waar hun worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt. De plaats der pijniging waar wening is en knersing der tand, dat heeft hij ook verkondigd. In grote getrouwheid en in diepe ernst. Hij is om die boodschap niet heen gelopen, maar hij heeft het. Getrouw aan zijn opdracht, getrouw aan de waarheid Gods voorgesteld. En hij heeft het laten horen, het wee u over de goddelozen. Het wee u over hen die zich niet van harte bekeren. Het wee u over hen die hem verwerpen. Het wee u over hen die langs een andere weg dan de weg van zijn offerzaligheid zoeken. En dat is een ontzaglijke, ernstige boodschap die hij gebracht heeft. En daar heeft hij zijn hart in gelegd, jazeker, want ook die waarheid Gods is hem lief. Maar het woord van onze tekst en zoveel andere woorden uit de Heilige Schrift maken het duidelijk dat de Heere Jezus er echt vreugde aan beleeft. En dat dat zijn blijdschap is als hij zondaren de weg der zaligheid mag voorstellen. En als hij naast het wee u over de goddelozen ook mag zeggen het wel u over degene die op hem hopen. Echte vreugde beleeft hij als hij zondaren mag brengen stap voor stap, zoals die Samaritaanse, tot de kennis der waarheid. Als hij ze mag nodigen om te komen tot die fontein des heils. En als hij voor hen het water des levens uit die fontein des heils mag putten, om het zo aan hun lippen te zetten. En als hij door zijn geest hen ertoe brengen kan, opdat ze zouden drinken van dat levende water. Dat geeft hem zielenvreugde. Want het is zijn vreugde om zondaren te winnen voor de dienst van God. Om het verlorene op te rapen. O, hij beleeft er vreugde aan als hij als de goede herder dat verloren schaap vindt. En als hij het op de schouders neemt om het zo terug te brengen. Hij beleeft er vreugde aan, zoals die vrouw er vreugde aan beleefde toen ze de verloren penning vond en hem weer terug had. Hij beleeft er vreugde aan als de verloren zoon thuis komt met schuldbelijdenis. Dan wordt het gemeste kalf geslacht en dan wordt er vreugde beleefd en bedreven, ook door hem. Er zal blijdschap in de hemel zijn, ook bij Christus, over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Dit is de heiland die vreugde beleeft als er een zondaar door zijn genadewerk terugkomt.
En als hij het beleidt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Dan beleeft de Heere Jezus er vreugde aan als ze uit het kamp van de boze overgaan. En als ze schuiling, als ze veiligheid zoeken onder de schaduw van zijn vleugelen. En als de blinde ogen opengaan en als ze hem gaan aanschouwen als die van God gegeven zaligmaker. Die verlost van het verderf en die de arme ziel met klederen des heils bekleedt. En we gaan nog verder, gemeente, want het woord van God, dat is een zeer diep woord hier in onze tekst. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Want als de Heere Jezus dan begonnen is dat werk te doen, dan rust hij ook niet voordat het klaar is. Hij is gezonden om die wil Gods te doen, om de zaligheid van zondaren te bewerken. Maar dan heeft hij het zelf ook gezegd. Dat hij nooit ophoudt, voordat het allemaal gebeurd is. En dat in drieërlei opzicht. U kent dat woord wel, nietwaar? Dat heeft hij later nog eens een keer op de lippen genomen. En zijn werk volbreng. Voordat hij zondaren werkelijk tot de zaligheid kan brengen, moet hij de zaligheid voor hen verwerven. En ik zei, u herkent dat woord, hij heeft het nog een keer op de lippen genomen. Toen hij aan het kruis hing. Het een na laatste woord dat hij daar sprak, in de staat van vernedering. Toen hij nadat hij alles verricht had, met grote stem heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En toen heeft hij het hoofd gebogen en de geest gegeven. Toen heeft hij zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. Toen heeft hij de prijs betaald. Toen heeft hij de schuld verzoend. Toen heeft hij de weg met God tot God geopend. Toen heeft hij Gode het rantsoen gegeven. En daar ligt de grondslag. De grondslag van het heil. Op die grond, om die verdiensten, door die bloedstorting, kunnen mensen verloren in schuld behouden worden. Zo heeft hij het volbracht. Nee, de Heer Jezus is niet halverwege teruggekeerd naar de hemel. Hij is niet halverwege opgehouden met dat werk. Het was zijn spijs. Om de wil van zijn vader te doen en zijn werk te volbrengen, hoe zwaar het ook was en hoeveel het hem ook kostte. En wat een ontzaggelijke prijs het ook was die hij neer moest stellen voor de verlossing van zijn volk. Toch is hij doorgegaan totdat hij het volbracht heeft. Dat is het eerste waarin hij zijn werk volbrengt. Het tweede is gekomen om zondaren zalig te maken, om de wil van God daarin ten uitvoer te leggen. Maar dan kunt u ervan overtuigd zijn. Dan kunt u ervan overtuigd zijn op grond van dit zelfgetuigenis van de Heere Jezus. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng, zijn werk afmaak. Zijn werk compleet maakt, zodat er niets meer aan ontbreekt. Dan kunt u ervan overtuigd zijn dat er niet één van allen die hem door zijn vader gegeven zijn, zal achterblijven. Niet één. Dan kunt u ervan overtuigd zijn dat allen die door de vader aan de zoon gegeven zijn, straks toch behouden worden. Waar ze vandaan moeten komen? O, al is het een Samaritaanse die 5 mannen gehad heeft en die nu ongehuwd samenwoont met de 6e. En die zo een schuldenregister heeft. En al is het een Paulus die dreiging en moord blies tegen de volgelingen van de Heere Jezus. En al is het een Manasse die Jeruzalem met bloed vervuld heeft door het vermoorden, door het te laten afslachten van degene die God in waarheid vrezen. Al moet hij ze halen uit het voorportaal van de hel. al moet hij ze halen uit de diepte van de zonde en van de ongerechtigheid. Hij zal het werk volbrengen. En er is er geen één die door zijn ongeloof en door zijn onbekeerlijkheid tenslotte toch nog verloren kan gaan, omdat Christus zijn handen op hen legt en hij hen overwint. Hij hen inwint en hij hen zalig maakt. Allen die hem van zijn vader gegeven zijn. Al wat de vader mij gegeven heeft, zo lezen we, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij zal het volbrengen. En dan in de derde plaats ook volbrengen in die zin dat allen die door hem worden bemind en allen voor wie hij de prijs betaald heeft, helemaal zalig worden. Er zal geen klauw achterblijven. En ook hun lichaam tot stof vergaan in de aarde, wedergekeerd tot de aarde waaruit het genomen is, zal op die zalige opstandingsdag opgewekt worden in heerlijkheid. Opdat lichaam en ziel verenigd God zullen dienen in zijn heilige tempel. Er zal niets achterblijven. Er zal niets aan ontbreken. Hij zal het ganse werk volbrengen. Het enige wat niet meegaat in de hemel, dat is de zonde die hen hier heeft aangekleefd. Als hij het ganse werk gaat volbrengen, dan maakt hij ze helemaal zalig. Dat wil zeggen, dan gaat hij elke zonde uitwissen. Elke schuld wegnemen. Elke ongerechtigheid verdwijnt dan. Als hij ze helemaal zalig maakt, dan wordt het een bruid. Zonder vlekken, zonder rimpel. Zonder enige onvolmaaktheid. En zo lang gaat hij door. Zolang gaat hij door met het volbrengen van de wil van God. Die zaligmaker, dat is de enige. En dat is ook de enige die helpen kan. Zo één hebben we nodig. En dat gaan we beseffen meer en meer, naarmate we ook ontdekt worden aan eigen ellendigheid, aan eigen verdorvenheid. Ja, in het begin heb je er misschien zo'n erg niet in. Maar als de Heer je meer laat zien van wat er woont, van binnen, inwonend verderf, dan kun je ook na ontvangen genade nog wel eens bevreesd worden. Komt het ooit nog wel goed? Wel, met zo'n zaligmaker wel. Met deze zaligmaker die niet rust voordat hij het ganse werk volbracht heeft, komt het goed. Ook als wij het soms niet meer kunnen zien, volk des Heren. Hij zal niet rusten voordat hij ze bij zich heeft. Verlost van alle zonde en ongerechtigheid. En dan, ja, dat is dan toch ook iets wat uit de tekst voortvloeit. Het levensdevies van Christus, dat maakt hij ook tot het levensdevies van de zijnen. Daarom past hij het ook maar gelijk toe naar zijn discipelen. Als hij gaat spreken over de maaiers en over de zaaiers en over de oogst en over de vreugde die ze daarin beleven enzovoort. Wat van hem geldt, mijn spijs, is te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat wordt toch ook het devies van het leven van allen die zijn discipelen zijn. Hij herschept ze toch naar zijn beeld. Hij leert ze toch zo wandelen zoals hij zelf gewandeld heeft. Hij legt dat toch zelf in hun hart. Hij maakt dat toch ook hun begeerte, de wil Gods te doen, zijn wil te volbrengen, naar zijn inzettingen te leven. Dat legt hij toch in het hart, de begeerte naar een nieuwe wandel, de begeerte naar waarachtige godszaligheid. De begeerte naar gehoorzaamheid, dat hoort toch bij de zaligheid? Dat werkt hij toch door zijn heilige geest? Dat is toch een kenmerk van het waar? Zegt u dat ook? Misschien erg voorzichtig en misschien erg aarzelend, maar door genade, ja, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?
Zegt u dat ook? Misschien aarzelend, maar toch in oprechtheid. Mijn spijze is te doen de wil van God. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En als dat in beginsel gewerkt is in het leven van Gods kinderen, dan ook dit. De wil Gods is het behoud van zondaren. Maar dan krijgt er, we zagen dat bij de Samaritaanse. Het is allemaal zo waar in de praktijk ook nog. Als zij het heil ontvangen heeft, dan kan ze er niet van zwijgen. Maar dan wordt de zaligheid van haar buurman haar ook wat waard. En dan wordt de zaligheid van de man met wie ze nu in een ongeoorloofde verhouding leeft haar ook wat waard. En dan wordt de zaligheid van anderen haar wat waard. Ze kan er niet van zwijgen, ze gaat ervan spreken. Ze gaat het uitdragen, want het is de wil Gods. Dat zondaren tot kennis der waarheid komen. En dat is dan maar niet alleen van toepassing op Gods geroepen knechten. Maar een ieder die door de genade Gods bearbeid wordt en die kennis van Gods genade krijgt. Die leert toch ook in dat opzicht de wil Gods liefhebben en bewogenheid kennen met zijn medemensen. Om ze te winnen kon het zijn. Voor de dienst van die God en zaligmaker, waar zij zoveel aan te danken hebben. Kunt u het in alle voorzichtigheid en bescheidenheid de grote meester nazeggen? Mijn spijs is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft. Mijn spijs is om God te dienen. Uw liefdedienst, zo zegt een ander het met andere woorden, heeft me nog nooit verdroten. En een ander maakte tot zijn gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Ons ook nu weer voor u stellen. Als we ook in dit morgen nu nog weer de gelegenheid ontvingen om uw goddelijk woord te beluisteren. En als we er een ogenblik met elkaar bij mochten stilstaan hoe gij, Heere Jezus Christus, uw eigen werk hebt gezien en uitgelegd. Wat een genade spreekt er in dit woord. Wat een getrouwheid, wat een volmaaktheid is er in u, o Heere Jezus Christus, als zaligmaker. O, nu u het gezegd hebt en nu u het ook bewezen hebt, nu is er hoop voor hopelozen, nu is er zelfs voor de grootste der zondaren nog een mogelijkheid om behouden te worden. Gij hebt er een lust en een behagen in om zondaren te redden. En u hebt het bewezen, Heere. En waar hebt u ze over, niet overal vandaan gehaald? Deze Samaritaanse en een Zacchaeus en een Levi en een moordenaar aan het kruis. O, uit alle heggen en steggen hebt u ze gehaald. Onwaardigen, ellendigen. En gij hebt ze gebracht tot de kennis van uw genade. Heere, dat was uw werk. Daar hebt u vreugde aan beleefd. Daar gaat u mee door. Doe het ook onder ons. Haal ze nu ook. Waar dan ook vandaan, Heere. En als u ons bearbeidt, dan gaan we het ontdekken dat we uit de krochten van de zonde en van de ongerechtigheid komen. Maar breng nog velen toe. Win nog veler harten in. Win gij ze in, Heere, voor u en voor uw dienst. En wilt gij uw volk in uw voetstappen doen gaan, opdat zij het u de Heere mogen nazeggen. Mijn spijzen is te doen de wil van mijn getrouwe God en zaligmaker. Leg dat als de onberouwelijke keus in het hart van allen die u vrezen. En bevestig hen daarin en laat de praktijk bewijzen, Heere, dat het oprecht en waar is. Zegen ons nu om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zevende vers. In vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.